Op 22 december 1978 in het kolenmijnstadje Shakti in de Sovjet-Unie werd de 9 jaar oude Jelena Zakatnova voor het laatst gezien bij een bushalte waar ze tegen een onbekende man had staan praten. De man had het jonge meisje meegelokt naar een huis die hij onder een valse naam had gekocht. In het huis probeerde de man Jelena eerst seksueel te misbruiken, maar door performance issues lukte dit hem niet. Daarom stak hij het jonge meisje uit frustratie 3 keer in haar buik om vervolgens over te gaan tot verwurging totdat Jelena haar laatste adem had uitgeblazen. 2 dagen later werd haar levenloze lichaam onder de brug gevonden en begonnen de autoriteiten een onderzoek naar de moordenaar. De politie van de Sovjet-Unie stuitte in een onderzoek al snel op de 25-jarige Alexander Kravchenko, die nog maar net uit de gevangenis was gelaten voor een verkrachting en moord die hij had gepleegd toen hij nog minderjarig was. Alexander beweerde dat hij thuis was met zijn vrouw en een vriendin van haar ten tijde dat de moord op Jelena gepleegd was. Dit alibi werd vervolgens bevestigd aan de politie door de buren van Alexander Kravchenko. Toch wilden de onderzoekers hier niet naar luisteren, omdat hun meerdere een snelle veroordeling had gewild, waardoor ze de onschuldige man aan diverse martelingen onderwierpen, die pas stopte toen Alexander uit pure wanhoop een valse bekentenis afgaf. De vrouw van Kravchenko werd bedreigd met vervolging als medeplichtige als zij het alibi van haar man bleef volhouden. Tevens werden de buren gezegd dat zij naar een koelag gestuurd zouden kunnen worden wegens het dwarsbomen van een officieel moordonderzoek als zij het alibi van Alexander bleven bevestigen. Hierdoor verdween het alibi van Alexander Kravchenko uit de papieren en werd hij berecht voor moord op Jelena Zakatnova, ondanks dat hij op het laatste moment zijn bekentenis nog introk. Kravchenko werd door de Sovjet-Unie-rechters schuldig bevonden en kreeg de doodstraf opgelegd. In december 1980 werd de straf door het hogere gerechtshof verlaagd naar 15 jaar celstraf, wat toen die tijd de hoogste gevangenisstraf was die in de Sovjet-Unie aan een gevangene gegeven kon worden. Doorgaans werden deze straffen alleen afgegeven aan politieke rivalen en mensen die zich schuldig hadden gemaakt aan kleine diefstallen van voedsel of huiselijk geweld. Alle andere misdaden werden doorgaans gezien als een aanval op de staat, waardoor iedereen werd berecht als landverrader. Het zogenaamde verraad aan de communistische partij werd als de grootste doodzonde beschouwd, waardoor een ieder die hiervoor berecht werd automatisch de doodstraf kreeg. Daarom waren er geen hogere gevangenisstraffen nodig dan de 15 jaar. Het hogere gerechtshof was tot de conclusie gekomen dat er te weinig bewijs was om met zekerheid te zeggen dat Alexander Kravchenko de moord op de 9-jarige Jelena had gepleegd. Waar dit in de westerse kapitalistische maatschappijen tot volledige vrijspraak zou hebben geleid, hield de Sovjet-Unie er iets andere praktijken op na in de jaren 80 van de vorige eeuw. De familie van Jelena was echter woedend toen Alexander niet meer de doodstraf kreeg en eiste van de lokale autoriteiten dat zij hem opnieuw zouden berechten. Na een tweede rechtszaak met Alexander Kravchenko door de grote druk van de lokale bevolking opnieuw veroordeeld voor de moord op Jelena. Nu greep het hogere gerechtshof niet opnieuw in, aangezien zij bang waren voor de grote ophef die dit zou veroorzaken. Alexander Kravchenko werd op 5 juli 1983 als onschuldig man geëxecuteerd. Welkom, beste luisteraar, bij deze nieuwe aflevering van de podcast Moordverhalen. Iedere dag worden er 1342 mensen wereldwijd slachtoffer van moord. Dat zijn 490.000 moorden per jaar. En iedere moord kent zijn eigen verhaal. In de podcast Moordverhalen neem ik, Bastiaan Torenent, u mee in de meest bekende, maar ook onbekende verhalen van moordenaars, slachtoffers en politieonderzoeken. Ik vertel u over de luguberste seriemoordenaars, de bruutste misdadigers en de bizarste passiemoorden. Ik vertel u het verhaal van de slachtoffers, de nabestaanden en de daders. Ik vertel u hun moordverhaal. Andrei Chikatilo werd geboren op 16 oktober 1936 in het dorpje Jablunsje in de Oekraïne, wat toen die tijd onderdeel was van de Sovjet-Unie. Tijdens zijn geboorte vond Stalins agrarische revolutie plaats, wat leidde tot de massale landonteigening, slavenarbeid en hongersnood. Stalin was ervan overtuigd dat de Sovjet-Unie alles moest inzetten op de industrialisatie. Dit betekende echter dat alle boerenbedrijven werden samengevoegd in grote staatsboerderijen die voor het voedsel moesten zorgen. De bevolking, die nu zogenaamd niet meer nodig was voor het agrarische werk, werd verplicht om in de nieuwe fabrieken te gaan werken, of in de mijnen voor de grondstoffen die deze fabrieken nodig hadden. Het grootste probleem was dat er te weinig en te onkundig personeel was op de staatsboerderijen, waardoor er veel te weinig voedsel werd geproduceerd voor de bevolking en de export. Hierdoor ontstond er grote hongersnood die duizenden Russen en Oekraïners het leven kostte. Daarbij kwam dat een ieder die tegen het plan was en of onteigening tegen probeerde te houden, automatisch werd gezien als een landverrader. Dit kostte nog eens vele mensen het leven, waardoor we duidelijk over een genocide kunnen spreken onder de eigen bevolking die op dat moment nog net voor de Tweede Wereldoorlog in de Sovjet-Unie plaatsvond. In deze tijd werd de jonge Andrei Chikatilo geboren en opgevoed. Zijn ouders waren beide werkers op een staatsboerderij en woonden in een eenkamerhut op het erf van de boerderij. Voor het werk wat zij deden kregen zij geen salaris, maar het recht om op een klein stukje land achter hun hut eigen voedsel te verbouwen en te oogsten. Hierdoor hadden de ouders van Andrei echter doorgaans lange periodes in het jaar waarin zij veel te weinig voedsel hadden en overgingen op het eten van gras en bladeren om de honger te stillen. Toen de Sovjet-Unie betrokken raakte in de Tweede Wereldoorlog, werd de vader van Chikatilo opgeroepen voor het Rode Leger. Andrei en zijn moeder bleven alleen achter in de Oekraïne en ondervonden daar vele gruwelijkheden tijdens de bezetting van de nazi's van 1941 tot en met 1944. Zo zagen ze hun eigen hut afbranden na een plundering van de Duitse soldaten, moesten ze regelmatig schuilen in de schuilkelders door de bombardementen en leidden ze nog meer honger omdat de oogsten of vernietigd of gestolen werden door het Duitse leger. Omdat Andrei tijdens de oorlog doorgaans samen met zijn moeder een bed moest delen, werd hij regelmatig hardhandig gestraft door haar omdat hij in de nacht vaak in zijn bed plaste. In 1943 beviel de moeder van Chikatilo van een meisje die zij Tatjana noemde. Omdat de vader van Andrei al sinds 1941 in het Rode Leger diende, kon hij nooit de vader zijn van het pasgeboren zusje. Hoewel het niet met zekerheid is te zeggen, aangezien Andrei Chikatilo nooit precies uit de doeken wilde doen hoe zijn moeder zwanger was geraakt, bestaat er een groot vermoeden dat zij in het bijzijn van Andrei één of meerdere keren was verkracht door een Duitse soldaat. In 1944 ging Chikatilo voor het eerst naar school, waar hij al snel door andere kinderen gepest werd. Dit kwam omdat zijn familie tot de armste families van de school behoorde en hij daardoor vaak flauw viel van de honger. Tevens was zijn buik regelmatig opgezet door het tekort aan voeding, waardoor hij soms voor langere periodes thuis moest blijven om aan te sterken. Dit laatste werkte echter niet goed voor Andrei en zijn zusje Tatjana, aangezien ze thuis door hun moeder veelal geslagen en verbaal misbruikt werden. Hoewel hun vader lief en verzorgend voor hen was, was die na de oorlog vele dagen per week weg wegens het werk wat hij voor de staatsboerderij moest doen. Ondanks deze situatie was Chikatilo een goede leerling die geroemd werd door zijn docenten en voor zijn plezier veel boeken las en data verzamelde. Deze intellectuele stimulans gaf hem, ondanks dat hij een loner was en maar weinig vrienden had, toch enig zelfvertrouwen. Tijdens zijn tienerjaren bleef Andrei een goede student en werd tevens overtuigd communist. Hierdoor werd hij op zijn 14e benoemd als de hoofdeditor van een schoolkrant en op zijn 16e benoemd als voorzitter van de pupillen van de communistische partij. Omdat hij veel communistische literatuur las, kreeg hij tevens in deze tijd de taak om straatmarsen te organiseren ter ere van de communistische leiders. In 1954 studeerde Andrei Chikatilo af van de middelbare school als een van de weinige studenten die van een staatsboerderij afkomstig was met een zeer goede cijfers. Gedurende zijn tienerjaren merkte Chikatilo dat hij last had van chronische impotentie. Dit zorgde ervoor dat hij zich nog meer sociaal beperkt voelde en er een behoorlijke zelfhaat van kreeg. Hierdoor werd hij nog verlegener als hij zich bevond in het gezelschap van jonge vrouwen. Dit resulteerde erin dat hij zijn eerste liefde, Linia Barisjeva, die hij kende van de schoolkrant, nooit uit had durven vragen. Tevens besprong hij op zijn 17e een 11-jarig vriendinnetje van zijn zusje Tatjana en kwam tijdens deze worsteling met haar in zijn kleding klaar van opwinding. In 1955, nadat hij afgewezen was voor de Universiteit van Moskou, ging Andrei naar de Technische School in Kursk, waar hij in 2 jaar afstudeerde als communicatietechnicus. In Kursk kreeg Chikatilo zijn eerste serieuze relatie met een lokaal meisje wat 2 jaar jonger dan hem was. Ondanks meerdere pogingen wist Andrei echter tijdens het vrije geen erectie te behouden, waardoor er nimmer sprake was van echte seks met penetratie. Mede hierdoor verbrak het lokale meisje na 18 maanden de relatie met Chikatilo. In 1957, terwijl hij verschillende cursussen deed om engineer te worden, werd hij opgeroepen voor het Rode Leger. In eerste instantie werd hij gestationeerd aan de grens in Centraal-Azië, maar werd wegens zijn opleiding en communistische overtuigingen al snel overgeplaatst naar een KGB-communicatieeenheid, Russische geheime dienst, in de Oost-Berlijn. In 1960 had Chikatilo een zeer goede staat van dienst en werd daarom een gewaardeerd lid van de communistische partij vlak voordat zijn diensttijd erop zat. Na zijn diensttijd keerde Chikatilo tijdelijk terug naar de Oekraïne en werkte even op dezelfde staatsboerderij als zijn vader en moeder. Tegelijkertijd kreeg hij een relatie met een jonge gescheiden vrouw. Zij vroeg aan haar vriendinnen hulp, omdat ook bij haar Chikatilo geen erectie kon houden als zij met elkaar vreeën. Hierdoor kwam echter een groot deel van de lokale bevolking erachter dat Andrei impotent was, wat al snel tegen hem werd gebruikt in pesterijen. Chikatilo schaamde zich dood voordat dit bekend was geworden en beëindigde de relatie met de jonge gescheiden vrouw. Tevens deed hij een poging tot zelfmoord waarbij zijn moeder en zusje hem uit de zelfgemaakte strop probeerden te bevrijden. In 1961 vertrok Andrei Chikatilo uit schaamte voorgoed uit de Oekraïne en vond een baan als een communicatie-ingenieur in een klein stadje iets ten noorden van de grote Russische stad Rostov aan Don. Hetzelfde jaar kwam ook zijn zusje Tatjana naar Rostov aan Don en trouwde met een lokale jongen. Zij was zich bewust van de sociale beperkingen van haar broer richting vrouwen en vatte het plan op om hem te helpen aan een vrouw waarmee hij kon trouwen. In 1963 leerde Chikatilo Fedosia Otnogeva kennen via zijn jongere zus Tatjana. Na nog geen 2 weken trouwden Andrei en Fedosia met elkaar en hoewel Chikatilo zich aangetrokken voelde tot zijn kersverse vrouw, zag hij het huwelijk wel als een geëngageerd initiatief van zijn zusje. Fedosia was de eerste vrouw die begrip had voor de impotentie van Chikatilo, waardoor ze maar weinig seks met elkaar hadden. Wel had Andrei de afspraak met zijn vrouw dat hij een paar keer klaar zou komen met de hand, zodat zij zijn sperma bij haar naar binnen kon brengen, zodat ze zwanger zou kunnen worden. Dit werd namelijk wel van net getrouwde vrouwen verwacht, aangezien zij voor de communistische partijen werden gezien als de levenslijn voor de toekomst van het communisme. In 1965 beviel Fedosia van een dochter die het stel Ludmila noemde. 4 jaar later, in 1969, kregen Andrei en Fedosia nog een zoon die zij Yuri noemde. In 1964 begon Chikatilo met de deeltijdstudie Russische literatuur en filosofie aan de Universiteit van Rostov. In 1970 studeerde hij uiteindelijk af in beide studies met een master. Direct na zijn afstuderen begon hij te werken als docent Russische taal en literatuur aan de vakschool nummer 32 in Novosjanstinsk. Hoewel hij veel kennis had als docent, bleek hij redelijk ineffectief te zijn, aangezien hij moeite had om orde te houden in zijn klasse. Vele van zijn studenten liepen dan ook een loopje met hem. Een van zijn taken als docent was dat hij ervoor moest zorgen dat alle studenten 's avonds in hun eigen kamer verbleven. Dit resulteerde erin dat hij regelmatig probeerde zomaar kamers van tienermeisjes binnen te komen, zodat hij hen mogelijk naakt kon begluren terwijl zij zich aan het omkleden waren. Een enkele keer betrapte hij een tienerstelletje op dat zij seks met elkaar hadden. Dit was echter iets wat hem juist niet aantrok, aangezien zij bezig waren met iets wat hij door zijn impotentie op zijn 30ste nog steeds niet succesvol had weten te doen. In 1973 ging hij voor het eerst over op het seksueel aanranden van een van zijn studentes. Het 15-jarige meisje werd door hem vastgepakt bij haar borsten en kruis en terwijl zij los probeerde te komen, kwam Chikatilo klaar in zijn eigen broek. Een paar maanden later ging hij opnieuw over tot het aanranden en slaan van een van zijn studentes die hij in zijn klaslokaal had opgesloten. Voor beide incidenten en de keren dat hij in het bijzijn van studenten zichzelf zichtbaar had bevredigd, werd hij niet gestraft door zijn collega of het schoolbestuur. Echter, omdat er na verloop van tijd veel klachten tegen hem ingediend waren door vele studenten, gaf de directeur hem de optie om zelf stilzwijgend weg te gaan. Daarom startte Chikatilo in 1974 als docent op een andere school in Novosjanstinsk, zonder dat deze wist van de vele klachten die tegen hem in waren gediend. Hier werd hij voorzichtiger naar zijn studenten toe, echter zijn er wel later diverse incidenten van aanranding en seksueel misbruik zonder penetratie bekend geworden. Tevens ging Andrei vaker naar lokale openbare toiletten waar hij met name jonge tienermeisjes bespiedde en of misbruikte. In 1978 verloor hij de baan als docent aangezien de school moest bezuinigen op haar personeel. Toch wist Andrei al snel een andere baan als docent te vinden bij de technische school nummer 33 in het kolenmijnstadje Shansky. Deze baan verloor hij nadat hij in 1981 diverse klachten had opgelopen wegens het molesteren en seksueel misbruiken van diverse kinderen. Hierna stopte hij als docent en werd inkoopmanager van een constructiemateriaalbedrijf in Rostov. Voor deze baan moest hij heel veel reizen door de gehele Sovjet-Unie, wat hem uitgebreide mogelijkheden gaf. Wist u dat u zich gratis kan abonneren op de podcast Moordverhalen? Wist u dat ook podcasts afhankelijk zijn van algoritmes? Wist u ook dat de algoritmes sterk beïnvloed worden door uw beoordelingen, recensies, sterren, likes en deelacties? Daarom willen wij u nu vragen om zich te abonneren op de podcast, de podcast 5 sterren te geven, een goede recensie achter te laten en eventueel ook de aflevering te delen. Want dan wordt de podcast beter vindbaar voor andere mensen en kunnen wij wekelijks een geweldige aflevering maken. Dus abonneer en recenseer. Op 3 november 1981 in Rostov-aan-Don werd de 17-jarige Larissa Tachenko door een man meegelokt met de belofte dat ze wodka zouden gaan drinken aan de oever van de rivier de Don bij de rand van het bos. De man van middelbare leeftijd probeerde Larissa bij de rand van het bos seksueel te misbruiken, maar bleek tijdens deze handeling impotent. Dit maakte de man razend, waardoor hij Larissa eerst in elkaar sloeg, modder liet eten om te zorgen dat ze niet te hard zou schreeuwen en vervolgens haar wurgde totdat ze haar laatste adem uitblies. Vervolgens verminkte de man het levenloze lichaam van Larissa met zijn tanden en een boomtak om uiteindelijk haar tepels van haar borsten te verwijderen. De volgende dag werd het lichaam van de jonge tiener gevonden, maar de Sovjetpolitie had geen idee wie de moordenaar was. 9 maanden na de moord op Tachenko, op 12 juni 1982, ontmoette de 13-jarige Lyobov Biryuk een man van middelbare leeftijd vlakbij de busstation in het dorpje Donskoy. Lyobov had gewinkeld in het dorpje en was op weg naar huis, waardoor ze een tijdje samen met de onbekende man liep. Toen ze door de bosjes langs de weg niet meer te zien waren door de mensen die zich nog bij het busstation bevonden, drukte de man ineens een mes tegen de keel van het 13-jarige meisje. Direct toen ze in de begroeiing waren verdwenen, begon de man Biryuk neer te steken op diverse plekken op het lichaam. 22 messteken brachten het jonge meisje om het leven, waarna de man van middelbare leeftijd zich seksueel vergreep aan het levenloze lichaam. Vervolgens verwijderde hij de ogen van het meisje. Haar lichaam werd pas 15 dagen na haar moord op 27 juni gevonden en opnieuw tastte de Sovjetpolitie in het duister. 2 maanden later, op 7 augustus 1982, werd de 14-jarige Lyubov Vulbiova in een veld gevonden vlak bij een vliegveld op zo'n 250 kilometer van Rostov vandaan. Ze was 12 dagen voor de vondst verminkt, gemolesteerd en seksueel misbruikt. Ook haar ogen waren uit haar oogkassen vandaan gehaald. Op 13 augustus 1982 werd de 9-jarige jongen Oleg Pazayadovev ontvoerd in Iragea op zo'n 320 kilometer van Rostov. Zijn lichaam werd nooit gevonden. Toch zijn we er zeker van dat hij het slachtoffer werd van dezelfde man op middelbare leeftijd. 3 dagen later, op 16 augustus 1982, werd de 16-jarige Olga Kuprina, die weg was gelopen van huis, ontvoerd van Serekaniyov op zo'n 100 kilometer van Rostov vandaan. Haar lichaam werd 2 maanden later gevonden in een klein dorpje in de Oekraïne, vlakbij de Krim op zo'n 660 kilometer van Rostov vandaan. Ook zij was verminkt, seksueel misbruikt en haar ogen waren uit haar oogkassen gehaald en meegenomen. Op 8 september 1982 werd de 18-jarige dakloze Inina Karabelinikova van het treinstation in Shakti gelokt door een man van middelbare leeftijd die haar vodka en onderdak beloofde. Haar lichaam werd 12 dagen later gevonden aan de oever van de rivier en ook zij had dezelfde gruwelijke behandeling gekregen. Op 15 september 1982 werd de 15-jarige jongen Sergei Guzmin ontvoerd vlak nadat hij van de nabijgelegen kostschool was weggelopen. Zijn skelet werd 4 maanden later teruggevonden in de nabijgelegen bossen in Shatki. Hoewel het lichaam geheel was ontbonden, werden er diverse markeringen van een mes rond de pelvis gevonden, wat duidelijk duidde op dat de 15-jarige jongen was neergestoken en gecastreerd tijdens dat hij aangevallen werd. Op 11 december 1982 reed de 10-jarige Olga Stalmanchenok met de bus naar huis vanaf haar pianolessen in Nova Shakti. Nova Shakti was ook een klein mijnstadje wat maar enkele kilometers van de grotere mijnstad Shakti lag. Olga werd voor het laatst gezien toen zij de bus verliet aan de hand van een onbekende man van middelbare leeftijd. Haar lichaam werd pas in april 1983 gevonden aan de rand van het stadje. Het jonge meisje was ruim 52 keer gestoken met een mes. Haar levenloze lichaam was seksueel misbruikt, waarna de dader haar buikspieren, baarmoeder en ogen had verwijderd van het lichaam. Hoewel de dader inmiddels ruim 9 moorden had gepleegd, waarvan 1, de eerste op Jelena Sakatnova, in de ogen van de politie was opgelost, legden de Sovjet-autoriteiten niet direct een link tussen de moorden, ondanks dat de dader een vast MO leek aan te houden. Dit had er waarschijnlijk mee te maken dat bijna alle moorden in andere gebieden plaatsvonden, waardoor de lokale politie niet op de hoogte was van de andere moorden in andere gebieden. Toch werden er eind 1982 4 moorden aan dezelfde dader gelinkt. Dit waren de moorden die vlakbij Shakti en Rostov-on-Don waren gepleegd. Toch werd de eerste moord op Jelena niet aan dezelfde dader gelinkt, aangezien de Sovjet-politie tevreden was met de veroordeling van de onschuldige Alexander Kravchenko, die later in het volgende jaar voor deze moord geëxecuteerd werd. In januari 1983 werd door het Kremlin-majoor Mikhail Fetisov samen met een team van forensische onderzoekers naar Rostov-on-Don gestuurd om de 4 moorden die zij aan 1 dader hadden gelinkt te onderzoeken. Toen in april 1983 het lichaam van Olga werd gevonden, linkte het onderzoeksteam dit direct aan dezelfde dader die zij de bijnaam de Rostov-Ripper hadden gegeven. Toch hielden de autoriteiten het nieuws dat er een seriemoordenaar vrij rondliep in de omgeving van Rostov nog geheim voor het grote publiek, omdat zij bang waren dat er een volkspaniek zou uitbreken en het internationaal een slecht beeld af zou geven over de Sovjet-Unie. Het kleine onderzoeksteam onder de leiding van Mikhail Vitesov hield er vele theorieën op na die vrij snel bijna allemaal werden ontkracht. Zo onderzochten ze eerst of de dader of daders behoorden tot een orgaanhandelbende. Dit werd echter snel uitgesloten aangezien de ogen en de organen die vermist werden op zo'n brute wijze waren verwijderd dat ze nooit voor orgaandonatie gebruikt zouden kunnen worden. Ook onderzochten ze of het ging om bloedsekte die de duivel aanbad, maar omdat er geen enkel teken was van symbolen zoals pentagrammen of dergelijke, werd ook deze theorie snel ontkracht. Al na enkele maanden was het gehele team ervan overtuigd dat het ging om één enkele dader die geestelijk gestoord was. Homoseksualiteit werd door de Russen ook gezien als een geestelijke aandoening, waardoor de onderzoekers alle bekende kinderverkrachters, homoseksuelen en psychische patiënten onderzochten. Dit onderzoek kon echter nog jaren duren, omdat het veel te breed was opgezet. Na een half jaar was het team daarom ook nog geen steek verder en bleef de identiteit van de Rostov-Ripper nog altijd onbekend. In juni 1983 werd het levenloze lichaam van de 15-jarige Laura Sarkisyan bij het spoor in Chatri gevonden. Ook zij was eerst door messteken om het leven gebracht en haar dode lichaam was vervolgens seksueel misbruikt en haar ogen waren verwijderd. 8 augustus 1983 werd het lichaam van de 13-jarige psychiatrische patiënt Irena Dunekova gevonden in een park midden in het stadje Rostov. Ook zij was op dezelfde wijze gedood, seksueel misbruikt en verminkt. Een dag later werd het levenloze lichaam van de 7-jarige jongen Igor Gudkov in hetzelfde park gevonden. Ook hij had dezelfde behandeling gehad van de Rostov-Ripper. Rond dezelfde tijd werd de 24-jarige Lyudmila Kutsioba vermoord, maar werd pas in april 1984 teruggevonden in het bos in Shakhty. De 24-jarige liet 2 dakloze kinderen achter. Op 8 augustus 1983 werd ook nog het lichaam van een onbekende 20-jarige sekswerker gevonden, waarvan bekend was dat ze altijd werkte rond het busstation van Shakhty. Alle lichamen werden gevonden met sporen van messteken, seksueel misbruik van het dode lichaam en het verwijderen van de ogen en eventueel andere organen. In september 1983 waren de Sovjet-autoriteiten wel gedwongen om het publiek rondom Rostov en Chatki in te lichten over de seriemoordenaar die in de omgeving actief was. Doordat er nu eindelijk publiciteit aan de moorden werd gegeven door de autoriteiten, begonnen er honderden tips binnen te komen. Dit zorgde er echter ook voor dat het onderzoeksteam in stroomversnelling kwam en nogal bruut te werk begon te gaan. Vele tientallen mogelijke verdachten werden gemarteld tijdens de verhoren, wat soms zelfs leidde tot onschuldige slachtoffers die de martelingen niet overleefden. Tevens wisten vele autoriteiten vele valse bekentenissen te onttrekken van diverse psychiatrische patiënten die veelal door de beschuldigingen later zelfmoord pleegden. Hetzelfde gold voor mensen die de beschuldiging kregen dat zij homoseksueel waren en in het publieke domein zo te schande werden gemaakt zonder dat er enig bewijs voor was dat ze homoseksueel waren, wat voor de Sovjetwet verboden was of iets te maken had met de moorden. Vele onschuldige mensen werden de dupe van het onderzoek en het bracht de onderzoekers geen stap dichterbij de Rostov-Ripper. 19 september 1983 werd het 15e slachtoffer van de Rostov-Ripper, de 20-jarige Valentina Chuchulina, vermoord, verminkt en seksueel misbruikt. Haar lichaam werd gevonden in een bos in het stadje Kresna, vlakbij een treinstation. Op 27 oktober in Chakki werd de 19-jarige sekswerker Vera Shevkun het slachtoffer van de Rostov-Ripper, maar hoewel haar lichaam ook seksueel was misbruikt en verminkt, waren haar ogen niet aangeraakt, wat de suggestie gaf dat de Ripper tijdens zijn misdaad onderbroken werd. Op 27 december 1983 werd de 14-jarige jongen Sergei Markov vanuit de trein weggelocht door een man van middelbare leeftijd. De jonge tiener werd 27 keer gestoken, verminkt en gecastreerd en was het 17e slachtoffer van de Rostov-Ripper. In januari en februari 1984 was er geen stop van de Rostov-Ripper. Hij vermoordde, seksueel misbruikte en verminkte een 17-jarig meisje en een 44-jarige vrouw. In maart 1984 was de 10-jarige jongen Dmitri Plasnikov, die een voorliefde had voor het verzamelen van postzegels, gelokt door een zogenaamde mede-postzegelverzamelaar. Ook hij werd vermoord, verminkt en gecastreerd. In mei 1984 werd in Shatki de 24-jarige Tatjana Petrosyan in het bos vermoord. Haar 10-jarige dochter zag de moord op haar moeder gebeuren en probeerde te vluchten. De Ripper wist haar echter te achtervolgen en vermoordde haar direct met een hamerslag op het hoofd. De lichamen van de moeder en dochter werden beide na hun dood seksueel misbruikt en verminkt. Tussen juni en september 1984 werden er nog eens 10 mensen het slachtoffer van de Rostov-Ripper, die duidelijk steeds verder en sneller escaleerde. Het totale aantal slachtoffers tot en met de zomer van 1984 was opgelopen tot 32 en hoewel de Sovjetpolitie niet alle moorden al aan hem gelinkt had, kwamen zij zelfs al uit op meer dan 25 moorden. Hierdoor werden de onderzoeksmethodes nog ruimer en werd iedereen die bij een bus- of treinstation was en iets verdacht overkwam, direct bruut ondervraagd of zelfs gearresteerd. Op 13 september 1984 zag de politie in Rostov een sociaal onhandige man van middelbare leeftijd vele jonge vrouwen bij een busstation aanspreken. De meeste van de vrouwen zagen hem als een vreemde creep, waardoor ze direct het contact met hem verbraken. Hoewel het contact maken met jonge vrouwen op zichzelf geen strafbaar feit was in de Sovjet-Unie, bleef de politie hem observeren. Zo zagen ze hem regelmatig in zijn kruis wrijven alsof hij opgewonden was, waardoor ze direct overgingen op een arrestatie op de verdenking dat hij de Rostov-Ripper was. De man, die een vreemd en karakteristiek uiterlijk had, kwam erg overheen met de beschrijvingen van getuigen die een van de slachtoffers met een onbekende man op middelbare leeftijd had gezien. Vooral de beschrijving van de zogenaamde mede-postzegelverzamelaar die Dmitri Plasnikov had meegelokt, kwam sterk overeen met het uiterlijk van de man die de politie nu had gearresteerd. Toen de man ook nog eens een touw en een lang mes en glijmiddel met resten sperma erin bij zich had, werd hij meegenomen naar het politiebureau. Voordat de ondervraging van de man op middelbare leeftijd begon, werd eerst zijn bloed afgenomen, zodat dit op bloedgroeptype onderzocht kon worden en vervolgens vergeleken kon worden met de spermaresten die bij vele slachtoffers waren gevonden. Hoewel DNA-onderzoek en bewijs in 1984 in de westerse landen van Europa en Amerika heel snel in opkomst was, was de Sovjet-Unie, die toch wel al behoorlijk gebreken begon te vertonen, nog niet zover. Uit het achtergrondonderzoek wat de Sovjet-politie deed, bleek de man Andrei Tsikatilo te heten. Wij willen niet de podcast Moordverhalen censureren om in aanmerking te blijven komen voor monetisering van YouTube. Wij willen de moordverhalen onafhankelijk laten zijn en niet volzetten met sluipreclame of vele sponsoronderbrekingen. Wij willen dat u, de luisteraar, ons kan blijven waarderen om de verhalen die wij brengen. En daarom vragen wij iedere trouwe luisteraar om vriend van de show te worden via vriendvandeshow.nl/moordverhalen. En daar een eenmalige, jaarlijkse of maandelijkse donatie te doen. Want als u vriend van de show wordt, dan steunt u de makers van de podcast en maakt u kans op leuke extra's. En zeg nou zelf, dat wilt u toch ook? Dus word vriend van de show via vriendvandeshow.nl/moordverhalen en blijf genieten van een wekelijks moordverhaal. Omdat het bloedonderzoek enige tijd zou duren, zocht de Sovjet-politie naar een reden om Andrei Tsikatilo vast te houden. Omdat het bedrijf waar Tsikatilo voor werkte klachten had dat er spullen waren verdwenen uit de voorraad, werd dit direct Andrei ten laste gelegd. Hierdoor kwam hij voorlopig vast te zitten in de gevangenis op verdenking van diefstal. De bloedtest kwam terug en het bleek dat Tsikatilo bloedgroep type A had. De spermaresten die op het slachtoffer waren gevonden, waren echter volgens het politielaboratorium van de bloedgroep type AB. Dit was een grote teleurstelling voor het onderzoeksteam, omdat zij dit zagen als een onomstotelijk bewijs dat Chikatilo onmogelijk de dader kon zijn. Andrea Chikatilo werd veroordeeld voor de diefstallen en kreeg een jaar celstraf, waardoor hij binnen 3 maanden op vrije voeten kwam. Chikatilo was nu er bewust van dat het team van de onderzoekers zeer dicht bij hem waren gekomen, waardoor hij zich rustig hield en een nieuwe baan bij een fabriek in Novosjerkask vond. Ook deze baan zorgde ervoor dat hij veel moest reizen door de Sovjet-Unie, wat hem goed uitkwam aangezien hij niet opnieuw in het oog wilde komen van de Sovjet-politie. Bijna een jaar lang hield Chikatilo het onderzoek naar de Rostov Ripper goed in de gaten, maar toen hij er zeker van was dat hij niet gevolgd werd door de geheime dienst of de politieambtenaren, sloeg hij opnieuw toe. In Moskou, waar Chikatilo op 1 augustus 1985 was om te praten met een leverancier, stapte de 18-jarige Natalia Pokolistova op de trein. De Rostov Ripper hield zijn afstand van haar, maar bleef haar volgen zelfs toen zij bij haar treinstop uitstapte. Na een tijdje lopen, waarbij de Ripper steeds dichter bij Natalia kwam, liepen ze langs een kleine bossage met enkele dicht begroeide bosjes en bomen. Hier greep de Rostov Ripper zijn kans en sleepte Natalia de bossages in. Daar stak hij haar 38 keer neer, seksueel misbruikte haar en verminkte haar lichaam. Haar stoffelijke overschot werd de volgende dag nog geen 2 straten van haar huis teruggevonden. Het nieuws van deze nieuwe moord kwam hard aan bij het onderzoeksteam. Zij hadden er eigenlijk op gehoopt dat de Rostov Ripper verdwenen was en dat ze de zaak langzaam in de doofpot had kunnen laten verdwijnen. Maar nu, met deze nieuwe moord in Moskou, zat dat er niet meer in. Omdat de meeste moorden in de omgeving van Rostov waren gepleegd, gingen de onderzoekers ervan uit dat de moordenaar daar woonde. Daarom keken ze alle passagierslijsten van vluchten na tussen Moskou en Rostov op 1 en 2 augustus 1985. Chikatilo was echter niet met het vliegtuig gegaan, maar had de trein genomen, wat hem meer anonimiteit gaf. De druk van de bevolking en de hogere autoriteiten nam toe op het onderzoeksteam, nu de Rostov Ripper al 34 slachtoffers had gemaakt. Er werd een speciale aanklager aangesteld om het onderzoek te leiden en veel extra mankracht werd toegevoegd om meer verhoren, martelingen en laboratoriawerkzaamheden te kunnen doen. Tevens werden er vele undercoverpolitieagenten aangesteld in Rostov die als prostituees en tienermeisjes over de straat gingen om de Ripper uit zijn tent te lokken. Dit was echter zonder succes, aangezien Chikatilo niet meer in Rostov woonde. In november 1985 werd de gedragspsycholoog Alexander Bukalhanovsky toegevoegd aan het onderzoeksteam. Hij maakte voor het eerst in de Russische geschiedenis een dadenprofiel van de Rostov Ripper, om zo de Sovjetpolitie een beter beeld te geven naar wat voor man ze op zoek waren. Bukalhanovsky maakte een 65 pagina lang rapport waarin hij omschreef dat de Rostov Ripper een man met een goede opleiding was, een baan had die hem de mogelijkheid gaf om te reizen, een gezin had waarvoor hij zijn moordactiviteiten verborgen hield en dat hij waarschijnlijk tussen de 45 en 55 jaar oud was. Bovendien schreef hij dat de Rostov Ripper waarschijnlijk in het normale leven seksueel onderpresteerde, moeite had om met vrouwen te communiceren en of te socialiseren en mogelijk zelfs impotent was. Volgens de psycholoog kon de Ripper alleen seksuele genoegdoening krijgen door seksueel sadisme, wat dan weer waarschijnlijk te maken zou hebben met de gewelddadige ouders die mogelijk zelfs de Ripper verwaarloosd hadden in zijn jeugd. Bukalhanovsky gaf aan de Sovjetpolitie aan dat het waarschijnlijk zou gaan om verwaarlozing van de moeder, waardoor de Rostov Ripper aandacht van vrouwen eerder als iets zenuwslopends zou ervaren dan iets waar hij seksueel opgewonden van werd. Het feit dat hij vaak jonge tieners, sekswerkers en of kinderen als slachtoffers koos om zo aan zijn seksuele gerief te komen, had volgens de psycholoog niets te maken met dat hij zich tot hen seksueel aangetrokken voelde, maar omdat zij in de ogen van de Ripper zwakker waren, waardoor hij automatisch de overhand had tijdens zijn sadistische daden. Tevens was het gebruik van een mes tijdens de moorden waarschijnlijk wegens de impotentie van de dader en vervanging voor een erectie. Het hele rapport van Alexander Bokanovsky kwam sterk overeen met de persoonlijkheid van Chikatilo, echter wist dat het onderzoeksteam nog niet. Bovendien had de Sovjet-politie hem juist vrijgepleit als de dader wegens de uitkomsten van het bloedgroep en spermaonderzoek. Op 6 augustus 1986 viel de Rostov-ripper de 18-jarige Irena Pogorelova aan in een dorpje zo'n 15 kilometer van Rostov af. Anders dan bij zijn vorige slachtoffers begroef hij Irena in een oppervlakkig graf in een veld van een staatsboerderij. Bijna een jaar later lokte de Rostov-ripper de 12-jarige Oleg Makarenkov van het treinstation Revda, waar hij ook weer het lichaam probeerde te verbergen. Het stoffelijke overschot werd pas in 1991 gevonden door het onderzoeksteam. Nog twee jonge jongens vermoorden, seksueel misbruikten en verminkten de ripper in 1987. De eerste was de 12-jarige Ivan Bilovetsky, die hij vlak bij het treinstation van de stad Zaporizhia in de Oekraïne in juli 1987 verborg in een oppervlakkig graf. De vader van Ivan vond het lichaam van zijn zoon tijdens de zoekactie die was opgezet omdat Ivan niet thuis was gekomen. Op 15 september 1987 vermoordde de ripper de tweede jongen, de 16-jarige Yuri Terenshonok, die student was aan de technische vakschool in Leningrad. Vlak bij een van de buitenwijken in de grote stad, nu weer bekend onder de originele naam Sint-Petersburg, verborg de ripper het lichaam nadat hij het had verminkt en seksueel misbruikt. Nu is het niet duidelijk of de Rostov-ripper ook werkelijk veel minder moorden pleegde in deze periode, omdat hij bang was voor het onderzoeksteam of dat hij met name geen moorden meer pleegde in de omgeving van Rostov om niet ontdekt te worden. Er bestaat een kans dat hij nog veel meer slachtoffers in deze periode heeft gemaakt, maar deze maakte in de buitengebieden van de Sovjet-Unie en dat deze slachtoffers nooit meer terug zijn gevonden of nimmer gelinkt zijn aan de Rostov-ripper. In 1988 is bekend dat hij maar 3 slachtoffers maakte in april, mei en juli. Daarna stopte hij weer of wist de slachtoffers zo goed te verbergen dat ze nooit zijn teruggevonden. Tevens veranderde hij bij ieder slachtoffer zijn MO een beetje. Zo had hij het slachtoffer wat hij in april maakte, een onbekende sekswerker van 16 jaar oud, niet neergestoken en gewurgd, maar doodgeslagen met een betonblok. Ook verminkte hij dit slachtoffer niet. De volgende 2 slachtoffers keerde hij wel weer terug naar zijn eigen MO, waarschijnlijk omdat hij niet dezelfde euforie en extase kon bereiken als hij ze niet verminkte en seksueel misbruikte nadat hij ze had neergestoken en gewurgd. Aan het einde van 1988 had de Rostov-ripper inmiddels 41 moorden op zijn geweten en leek het erop dat het onderzoeksteam nog geen stap verder was in het ontdekken van de identiteit van de ripper. Op 8 februari 1989 lokte de Rostov-ripper de 16-jarige Tatjana Rajzova, die weggelopen was van huis wegens haar handtastelijke vader, naar het appartement van zijn dochter in Shakhty. Omdat de dochter van de ripper een tijdje geen gebruik maakte van haar appartement, leek hem dit de ideale plek om zijn praktijken voor te zetten. Anders dan bij de eerdere slachtoffers zaagde hij het lichaam van Tatjana in verschillende delen om zo de ontdekking van haar lijk en identiteit te vertragen. Dit mislukte echter en de delen van het lichaam werden binnen een week al gevonden door de politie. In dezelfde tijd vermoordde de Rostov-ripper nog 4 slachtoffers, waarvan 3 lijken niet meteen terug werden gevonden. Het leek erop dat Chikatilo overmoedig begon te worden en zijn voorzichtige gedrag los had gelaten. Op een avond dat hij terug was gekomen van een zakenreis, ging hij even langs bij zijn dochter en zijn kleinzoon in Shatki. Toen zijn dochter even weg was, ging hij de slaapkamer van zijn kleinzoon binnen en probeerde hem seksueel te misbruiken. Chikatilo, zijn dochter, kwam echter op tijd terug en betrapte haar vader terwijl die naakt in de slaapkamer van haar zoon stond. Direct verbrak de dochter van Chikatilo al het contact met haar vader en niet veel later scheidde zijn vrouw van hem. In 1990 begon de Sovjet-Unie uit elkaar te vallen, wat ervoor zorgde dat er veel chaos was in de structuren van de autoriteiten. Dit gaf de Rostov-Ripper het idee dat ook het onderzoeksteam naar de Ripper niet meer op volle kracht was, waardoor hij al zijn voorzorgsmaatregelen losliet en zich weer met name richtte op de regio van Rostov en Shakhty. De aanname van de Ripper was echter verkeerd, want het onderzoeksteam was nog volledig intact en had zelfs in 1990 aan al de undercoveragenten camera's gegeven om de verdachte personen op trein- en busstations te filmen. Tevens waren vele treinwagons van verborgen camera's voorzien met het idee dat als ze de Rostov-Ripper dan niet in live actie konden vinden, ze mogelijk op de videobeelden hem wel zouden kunnen vinden nadat hij een nieuw slachtoffer had gemaakt. Ze zouden dan de beelden van het slachtoffer op het station en of in de treinen terugkijken en een ieder die met het slachtoffer in contact was geweest voor zijn of haar dood direct oppakken en ondervragen. Hoewel dit op zich een goed idee was, had het ook een lugubere consequentie aangezien het betekende dat het onderzoeksteam wachtte totdat er één of meerdere nieuwe slachtoffers zouden zijn vermoord en teruggevonden. Helaas werkte de tactiek niet, aangezien het treinstation van Rostov heel groot was en er vele tienduizenden mensen iedere dag de trein namen. Vele mensen spraken gedurende hun reis met elkaar, waardoor het nog steeds moeilijk was om de Rostov-Ripper te herkennen tussen al de mensen waarmee een nieuw slachtoffer had gepraat gedurende haar of zijn reis. De kans dat ze het weglokken van het slachtoffer en of de aanval op het slachtoffer ook werkelijk zouden filmen, was minimaal. Van januari tot en met oktober 1990 maakte de Ripper nog eens 6 slachtoffers, waarvan 5 uit de regio Rostov-Shatky kwamen. Alle 6 slachtoffers waren op dezelfde vertrouwde manier door de Rostov-Ripper vermoord, seksueel misbruikt en verminkt. De Sovjet-politie veranderde nu opnieuw van tactiek, aangezien het filmen van de grote treinstations tot dan toe nog niet had gewerkt. Daarom wilden ze de Rostov-Ripper dwingen om niet meer gebruik te maken van de grote treinstations, maar van de kleinere tussengelegen stations waar veel minder mensen de trein dagelijks namen. Daarom zetten ze op de grote stations vele politieagenten die zichtbaar in uniform patrouilleerden, wat de Ripper zou moeten afschrikken om daar iets te ondernemen. Op de kleine stations zetten ze geen uniformeerde politieagenten in, maar undercoveragenten die makkelijk de Rostov-Ripper zouden kunnen vinden en filmen onder het kleinere aantal reizigers. Op 30 oktober 1990, 3 dagen nadat de Sovjet-politie haar nieuwe tactiek had uitgezet, lokte de Rostov-Ripper de 16-jarige Viktor Tyshchenko van een van de kleinere treinstations in Rostov, zonder dat hij gezien werd. De Ripper nam de 16-jarige jongen mee naar een nabijgelegen bos waar hij Viktor aanviel. De 16-jarige liet zich echter niet zomaar aanvallen en vocht heel hard terug, waardoor de politie vele bloedspetters van de dader vond toen zij het lichaam van Viktor Tyshchenko dezelfde dag terugvonden. Viktor had in de vechtpartij in een van de vingers van de Ripper weten te bijten en zo de gehele nagel weten af te rukken en het bot te breken. De Rostov-Ripper ontsmette de wond naderhand, maar ging niet naar een dokter of ziekenhuis voor de breuk in het bot van zijn vinger. Een week later, op 6 november 1990, lokte de Ripper de 22-jarige dakloze Svetlana Korostik van een klein station naar een bos in de omgeving. De Ripper vermoordde, seksueel misbruikte en verminkte haar daar volgens zijn normale modus operandi. Na zijn daad keerde de Rostov-Ripper terug naar het kleine treinstation waar hij opgemerkt werd door een undercover agent omdat hij viezigheid en modder van zijn handen en gezicht waste. Tevens ontdekte de agent dat de zakelijke kleding die de Ripper droeg onder de vlekken zat van de bosjes in het bos. Dit kwam voor de agent vreemd over, aangezien het in zijn ogen niet normaal was om in zakelijke kleding het bos in te gaan. Daarom benaderde hij de Rostov-Ripper en vroeg om zijn identificatie. Terwijl hij dit deed, zag de agent een vlek op de kleding van de Ripper die sterk leek op een bloedvlek. Tevens zag hij de lelijke wond aan de vinger van de man. Omdat de bloedvlek op de kleding van de Ripper ook van de wond aan zijn vinger kon komen en de agent na het checken van de identificatie niet genoeg reden had om de Ripper te arresteren, liet de agent de man gaan. Het lichaam van Svetlana Korostik werd 7 dagen later teruggevonden en de undercoveragent die de Ripper had staande gehouden om zijn identiteit te checken, lichtte het onderzoeksteam direct in over waarom hij de man verdacht had gevonden. Hij onthulde dat de man een wond aan zijn vinger had en bloedvlekken op zijn zakelijke kleding en door het leven ging als Andrei Chikatilo. Het onderzoeksteam herkende Chikatilo direct van de arrestatie in 1984, waarna hij vrij was gelaten door het niet overeenkomende bloedonderzoek. Bij verder achtergrondonderzoek kwam het onderzoeksteam er nu echter achter dat Chikatilo in al zijn functies bij diverse werkgevers in de omgeving van Rostov voor zijn werk had moeten reizen door de hele Sovjet-Unie en dat vele van deze reizen overeenkwamen met de later teruggevonden moorden op de slachtoffers. Nu kwam de Sovjet-politie door beter onderzoek er ook nog achter dat Chikatilo in de jaren 70 al bekend stond als een seksueel misbruiker bij de scholen waar hij gewerkt had als docent. Omdat de Sovjet-politie nooit eerder dit had onderzocht en omdat de scholen nimmer aangifte hadden gedaan tegen Chikatilo, had de politie nooit verder gekeken dan het bloedgroeponderzoek wat hem had vrijgepleit. Nu ze achter dit seksueel misbruik waren gekomen, paste Chikatilo volledig in het dadenprofiel wat de Sovjet-politie had gemaakt van de Rostov-Ripper. Daarom begonnen ze Chikatilo direct te volgen zonder dat hij dit wist. Tijdens deze surveillance zagen de agenten dat Chikatilo soms uren op diverse trein- of busstations rondbracht zonder specifiek ergens heen te gaan. Vaak probeerde hij gesprekken aan te gaan met jonge vrouwen of kinderen. Als deze dan vreemd reageerde en weg van hem probeerde te gaan, bleef Chikatilo vaak even op dezelfde plek om vervolgens zich te verplaatsen naar een deel van het station of de trein waar niemand had gezien wat hij eerder had gedaan en daar probeerde hij dan opnieuw contact te leggen met kinderen of jonge vrouwen. Nadat de politie dit gedrag 6 dagen lang had gadegeslagen en gefilmd, arresteerden ze Chikatilo in een klein cafeetje vlakbij zijn huis. Andrei Chikatilo ontkende alles in de verhoren waaraan hij werd onderworpen na zijn arrestatie. Hij verwees ook naar zijn eerdere arrestatie in 1984 en het feit dat hij toen vrij was gepleit door het onderzoek van het laboratorium. De politie kwam er echter al snel achter dat de wond aan de vinger van Chikatilo door een bijtincident met een mens moest zijn ontstaan en hoewel Andrei dit ontkende, werd hij naar de gevangenis in Rostov gestuurd waar het onderzoeksteam hem verder zou ondervragen op de ouderwetse Sovjet-wijze, zodat hij zou gaan bekennen. Deze bekentenis was nodig, aangezien ze geen verdere bewijzen hadden, behalve dan dat zijn zakenreizen overeenkwamen met de slachtoffers die dan gevonden waren, het feit dat hij een kindermisbruiker was, de modder en bloedsporen waarmee hij was gezien na de laatste moord op Svetlana en dat het daderprofiel van de Rostov-Ripper volledig overeenkwam met Chikatilo's karakter en verleden. Het onderzoeksteam nam nu opnieuw een bloedtest af, maar deed ook een spermatest bij Chikatilo. Opnieuw kwam de bloedtest terug als bloedgroep A, maar het sperma wat ze van Chikatilo hadden afgenomen kwam terug als bloedgroep AB. Dit verklaarde direct waarom de bloedgroep uit het bloed van Chikatilo in 1984 niet overeenkwam met het sperma wat was gevonden op de slachtoffers. Als ze toen die tijd ook het sperma van Chikatilo hadden vergeleken met dat wat bij de slachtoffers was gevonden, was hij nooit vrijgelaten, aangezien dat overeenkwam. Toch was dit nog niet genoeg om alle moorden ten laste te leggen aan Chikatilo, aangezien ook in Rusland inmiddels bekend was dat bloedgroeptesten nooit als volledig bewijs konden dienen voor moorden en of seksueel misbruik. DNA-onderzoek was in de vallende Sovjet-Unie nog niet zo ver dat het in rechtszaken gebruikt kon worden, ook al was het in het Westen inmiddels standaard gebruik. Omdat de Sovjet-politie Chikatilo maar 10 dagen vast mocht houden zonder hem iets te lasten te leggen, haalden ze na enkele dagen van verhoor, waarbij ze niet verder waren gekomen, dokter Alexander Bukhanovsky erbij, die het dadenprofiel van de Rostov Ripper had opgesteld. Hij las het dadenprofiel aan Cicatillo voor en gaf ook de redenen waarom de Rostov Ripper de moorden pleegde. Aangezien dit heel dicht bij de waarheid kwam, ontroerde dit Cicatillo, waardoor hij na enkele uren bekende dat hij de Rostov Ripper was. Enkele uren voordat de politie hem had moeten laten gaan, tekende Cicatillo een officieel politiedocument waarin hij bekende dat hij schuldig was aan alle moorden die de Rostov Ripper had gepleegd. Terwijl Andrei Cicatillo in de gevangenis wachtte op zijn rechtszaak, bekende hij in totaal 57 moorden. Hij leidde in deze bekentenissen de politie naar diverse moorden waar de politie niet eens van op de hoogte was en zorgde ervoor dat de vergane lichamen werden gevonden. Niet alle moorden konden hem ten laste worden gelegd, omdat sommige al zogenaamd waren opgelost, zoals de eerste moord waarvoor Alexander Kravchenko in 1983 de doodstraf had gekregen. Ook bij sommige moorden waren de bewijzen vervuild, waardoor ze niet overeenkwamen met wat Cicatillo erover had verteld. De rechtszaak begon in april 1992, toen de Sovjet-Unie inmiddels gevallen was en de Russische Federatie met Jeltsin als president was opgericht. Daarom werd de rechtszaak door vele Russen gezien als een soort van afsluiting van het Sovjet-verleden, wat voor velen van hen als ellendig werd beschouwd. Andrei Cicatillo werd het symbool van de uiteenvallende Sovjet-Unie met de vele zinloze moorden, slechte politiepraktijken, bureaucratische autoriteiten en falende onderzoekspraktijken. De rechtszaak werd een groot circus en hoewel het heel duidelijk was dat Cicatillo schuldig was, bleef de rechter zich bemoeien met de onderzoeksvragen tijdens de rechtszaak in plaats van zich onpartijdig te gedragen. Cicatillo zelf gedroeg zich zo gek als hij kon om zo mogelijk de doodstraf en of lang verblijf in de gevangenis te voorkomen op basis van dat hij psychisch incompetent zou zijn en zogenaamd niet het verschil wist tussen goed en kwaad. Hij hoopte dat hij naar een psychisch instituut gestuurd zou worden wegens zijn geestestoestand. Daarom schreeuwde hij tegen de rechter, begon zomaar liedjes tijdens de verhoren te zingen en haalde zelfs zijn penis tevoorschijn midden in de rechtszaal met de vraag of zijn bewakers hem mooi vonden. Zijn hele act werkte niet, aangezien de politie aan kon tonen dat Cicatillo jaren het feit dat hij de Rostov Ripper was verborgen had weten te houden. Daarom werd hij ter dood veroordeeld, wat hij direct aanvocht bij het Hoge Gerechtshof. Zij waren hier echter ook niet onafhankelijk voor en lieten de doodstraf staan. Ook de nieuwe politiek van Boris Jeltsin was niet geroerd door het verzoek op strafvermindering van Cicatillo, waardoor hij in februari 1994 door executie om het leven kwam. Veel is niet bekend over hoe het de nabestaanden van de slachtoffers van de Rostov Ripper is vergaan. De tijd van het uit elkaar vallen van de Sovjet-Unie bracht veel onzekerheid, chaos en veranderingen teweeg in Rusland en oud-Sovjet-Unielanden, waardoor er maar weinig verslagen zijn van de nabestaanden. Hoewel Andrei Cicatillo behoort tot een van de ergste seriemoordenaars in de wereld, kunnen we niet zeggen dat zijn lange actieve periode kwam omdat hij zelf nu werkelijk zo slim was. Hij verborg zijn slachtoffers maar slecht en liet eigenlijk heel veel bewijzen achter bij iedere moord. Hoewel we nooit kunnen zeggen dat de westerse landen onder democratische en kapitalistische regimes de Rostov Ripper eerder hadden opgepakt, kunnen we wel zeker stellen dat de bureaucratie, brute onderzoeksmethodes en chaos van het vallende communistische Sovjet-regime niet heeft bijgedragen aan de ontmaskering van de Rostov Ripper. Hoewel DNA-onderzoek inmiddels ook in Rusland standaard wordt gebruikt in politieonderzoeken, zijn er bij vele praktijken tijdens een onderzoek binnen het niet zo democratische Rusland vraagtekens te stellen. Onschuldige mensen worden momenteel ondanks vrijpleitend DNA-bewijs toch veroordeeld en schuldige mensen met de juiste politieke banden juist vrijgepleit. U luisterde naar de podcast Moordverhalen. Moordverhalen wordt gemaakt door mij, Bastiaan Torenent, en is een productie van productiemaatschappij en uitgeverij Torenent.nl. Heeft u genoten van deze podcast? Abonneer u dan snel via uw favoriete podcast-app en laat 5 sterren of een recensie achter, zodat anderen onze podcast weer beter kunnen vinden. Wilt u ons echt steunen bij het maken van deze podcast? Word dan vriend van de show door een eenmalige, jaarlijkse of maandelijkse donatie te doen via vriendvandeshow.nl/moordverhalen. Deze podcastaflevering is mede mogelijk gemaakt door Russia Independent, Lights Out Documentaries, Serial Killer Documentaries en podcast The Casual Criminalist. Like en abonneer u ook op onze Facebookpagina, TikTok en Instagram om op de hoogte te blijven van onze podcast- en theaterproducties. Tot het volgende moordverhaal.